Isprank, je doet al enige tijd onderzoek naar slaap en slaapstoornissen. Kan je misschien een voorbeeld noemen uit een van je onderzoeken hiernaar? Over welke nieuwe inzichten we eigenlijk opgedaan hebben over het belang van slaap en slaapstoornissen?
Ja, vanuit het fundamentele slaaponderzoek hebben we de laatste jaren veel werk gedaan aan gedachten dat je tijdens de slaap bezig bent met het vastleggen van je geheugensporen. Dus dat wat je overdag leert, dat je daar 's nachts mee bezig bent en dat herkoudt, herhaalt, vastlegt. En daarmee je geheugen eigenlijk verbetert. Dus je slaapt niet alleen maar, het is niet alleen maar door je tijd die je in bed doorbrengt. Je bent echt bezig met dingen op een onbewust niveau herhalen, om het daarmee later te kunnen gebruiken.
Gebeurt dat in een specifiek stadium van de slaap, dat geheugen wordt vastgelegd?
Nou, dat is eigenlijk nog onderwerp van onderzoek. We kennen natuurlijk de verschillende stadia van slaap. Dus lichte slaap, diepe slaap, remslaap. En het lijkt erop alsof verschillende vormen van geheugen samenhangen met verschillende fasen van de slaap. Dus bijvoorbeeld emotioneel geheugen lijkt samen te hangen met de remslaap. En het leren van feitjes en het leren van vaardigheden hangt weer samen met de lichte en de diepe slaap.
Dus eigenlijk de al oude tip van als je een tentamen hebt, zorg ervoor dat je even goed slaapt de dag ervoor, is niet alleen zodat je uitgerust bent, maar ook dat je wat je geleerd hebt die dag misschien wel iets beter kan opslaan.
Ja, nou, voor tentamen, kijk, als het je alleen gaat om een tentamen, dan zou ik zeggen, haal gerust die nacht door, want dan kun je namelijk gewoon al die uren meepakken en leren en dan vlammen op het tentamen. Als het je gaat om kennis die je wilt vasthouden voor de rest van je leven, dan zou ik zeggen, ga lekker slapen, want daarmee leg je het vast.
Dus even uitzoeken wat voor type student je dan bent.
Ja, ben je gemotiveerd voor kennis of ben je gemotiveerd voor cijfers?
Ja.
Oké, dus geheugen speelt een belangrijke rol. Wat is het effect op emotie? Want daar heb je ook onderzoek naar gedaan, toch?
Ja, nou, en daar zijn we nu ook mee bezig natuurlijk in het kader van het onderzoek van Sonja, waar we net over gesproken hebben. De relatie tussen licht en slaap en stemming. Er is een hele duidelijke relatie tussen stemming en slaap. In de zin dat mensen die slecht slapen vaak een hele slechte stemming hebben. Maar dat is ook andersom natuurlijk. Hè, dus je weet niet a priori wat de relatie is tussen die twee. Maar we zien heel vaak dat slechte stemming en slechte slaap samengaan. Ook andere stoornissen, gemoedstoestanden, die hebben te lijden van te weinig slaap. Dus als je een heel angstig persoon bent, dan helpt het ook meestal niet als je weinig slaapt, omdat je dan nog meer on edge staat eigenlijk. Eigenlijk geldt voor je gemoedstoestand in het algemeen dat slapen eigenlijk een soort wondermiddel is, gratis en heel werkzaam.
En stel me zo voor dat je dan met allerlei plakkertjes op je hoofd ook onderzocht wordt terwijl je slaapt. Wat willen jullie meten? Wat wil je als zo iemand aan het slapen is bij de onderzoeken die je nu doet? Wat wil je? Hoe zie ik dat voor me op een mooi schermpje met allemaal...
Klopt inderdaad, het beeld dat je plakkers op het hoofd hebt en daarmee de slaap meet, dat is correct. Hè? Dat is nog steeds de gouden standaard om slaap te meten. Je hebt met die elektrodes meet je de elektrische hersenactiviteit van de hersenen tijdens waken en tijdens slapen. En we herkennen slaap heel duidelijk aan een patroon van elektrische hersenactiviteit dat zich door de nacht verloopt en telkens een beetje anders wordt. En ja, slaap is gewoon natuurlijk een heerlijk onderwerp eigenlijk voor de wetenschapper. Het is heel rijk. Het duurt 7-8 uur per dag. Er gebeurt een heleboel. Verschillende stadia, verschillende processen die zich afspelen. Geheugen herhalen, herkauwen. Dus het is een heel groot onderwerp in zekere zin. En tegelijkertijd nog steeds een beetje het grote mysterie. Hè? Want we slapen dus een derde van ons leven. Maar ja, waarom eigenlijk? En daarvan denk ik dat we nu echt... Nou, misschien voor het eerst bezig zijn om echt een tipje op te lichten. En dat we nu voor het eerst begrijpen waar slaap voor dient. En dat is voor de slaaponderzoeker in ieder geval een hele leuke periode. Want je hebt echt het gevoel dat we achter antwoorden aan het komen zijn.
Je zei net als je slaapt dat je dan dat er aanwijzingen zijn dat helpt om je geheugen te trainen. Uh-huh. En om dingen beter te onthouden.
Ja.
Heeft dat ook te maken, heeft dat een samenhang met dromen? Is dat ook iets wat je misschien in je dromen doet? Of is daar iets over te zeggen?
Nou, het lijkt erop dat de slaapfase waarin je droomt, dus de remslaap, dat die heel belangrijk is voor bepaalde soorten geheugen, maar niet per se de inhoud van je droom. Waarschijnlijk is het zo dat de dromen die je herinnert, zijn eigenlijk alleen maar de dromen van waaruit je wakker bent geworden. En alle dromen die je hebt gehad in de loop van de nacht, die ben je waarschijnlijk allemaal vergeten. Dus je kunt er gerust van uitgaan dat de inhoud van de droom niet per se van belang is, maar de toestand van dromen wel. Dus waarschijnlijk speelt al die processen van herhalen, herkauwen, emotionele verwerking zich af op een onbewust niveau.
En we hebben in het vorige gesprek gesproken over Parkinson. Dat zijn vaak mensen die al wat ouder zijn, hè, die Parkinson hebben. Zie je daar ook in het seniorenbrein grote veranderingen optreden? Terwijl ze slapen?
Gewoon als mensen ouder worden.
Ja, hebben die een ander slaappatroon of andere hersenactiviteit terwijl ze slapen?
Soms. Kijk, zoals met de meeste dingen is bij ouderen de variatie het allergrootst. Dus je hebt ouderen die slechter gaan slapen en je hebt ouderen die eigenlijk gewoon ongeacht de leeftijd gewoon doorgaan met hun slaappatroon dat ze eerder hadden. Grosso modo is het wel zo dat mensen naarmate ze ouder worden moeilijker gaan slapen, dus slechter in slaap komen en ook makkelijker wakker worden. 'S Ochtends, dus uiteindelijk meer oppervlakkig slapen, meer fragiel slapen zou je kunnen zeggen. En het lijkt er gewoon een beetje op dat het is gewoon slijtage eigenlijk. Slapen is een hersenproces. En dat betekent dat het aangestuurd wordt door hele specifieke celgroepen in de hersenen. En zoals andere dingen ook kapot kunnen gaan, kunnen ook deze mechanismen kunnen langzaam slijten. En daardoor wordt slapen voor sommige mensen steeds moeilijker.
Maar wat bedoel je daarmee? Ik snap het niet, maar hoe kan dat kapot gaan?
Cellen in je hersenen gaan kapot naarmate je ouder wordt. In sommige gevallen heel duidelijk, zoals bij de ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson. Of bij hersenbloeding, dat soort dingen, dan is het heel duidelijk dat er schade is aan de hersenen. Maar ook als je ouder wordt, loop je toch langzaam schade op aan je hersenen in de loop van je leven.
Ja.
En dat kun je soms zien aan bijvoorbeeld complexe gedragingen, gevoelige gedragingen zoals slaap. Ja.
En ouderen, slapen die dan ook gemiddeld korter? Is dat uit populatieonderzoek ook duidelijk?
Ja.
Okay.
Ja, dus ouderen slapen korter, maar hebben in principe natuurlijk nog steeds dezelfde slaapbehoeften die ze vroeger ook hadden. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat ouderen, althans de ouderen die slechter slapen, dat die chronisch slaapgedepriveerd zijn.
Maar die slaapbehoefte, dat die is bij iedereen, ongeacht welke leeftijd, in principe hetzelfde?
Nee, dus over de populatie is die heel verschillend. Ja. Enorm verschillend zelfs. Dus eigenlijk alles wat tussen de 5 en de 10 uur zit, noemen we normaal.
Ja.
En dat betekent dus dat een factor 2 verschil, dat eigenlijk gewoon allemaal behoort tot de normale variatie. En ik kan jou dus ook niet vertellen of jij een slaapprobleem hebt. Als jij mij vertelt, als jij zegt ik slaap 6 uur en dan weet ik op grond daarvan niet of jij een slaapprobleem hebt. Want jij zou prima tevreden kunnen zijn met je 6 uur. En iemand anders die bij me komt en die zegt ik slaap 9 uur en ik ben elke dag zo moe, die heeft eigenlijk een slaapprobleem.
Maar is er iets aan te doen? Kan ik mijzelf trainen dat ik nog maar 6 uur slaap per nacht nodig heb?
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Maar dat is een vrij...
Want dat willen we allemaal natuurlijk.
Bouten constant, die zijn dat er natuurlijk best wel veel beroepen zijn of mensen die een chronisch slaaptekort ook hebben door hun werk.
Dat is ook zo.
Dus bepaalde mensen zijn niet geprogrammeerd om werk te doen.
Je kunt prima natuurlijk 6 uur slapen en je kunt dat prima een aantal dagen achter elkaar volhouden. Meestal is het dan toch zo dat mensen daarna een periode hebben dat ze toch eventjes weer normaal moeten slapen of misschien zelfs ietsje langer om toch weer te resetten. Maar het fijne van slaap is natuurlijk wel dat het behoorlijk kneedbaar is. Mensen met kinderen bijvoorbeeld zullen weten dat je kunt toch wel functioneren. Ook als je jonge kinderen hebt die je dan dag na dag uit je slaap houden. Of nacht na nacht, liever gezegd. En toch kun je daar prima een tijdje mee voort. En op een gegeven moment wordt moeheid natuurlijk wel zo groot dat je dat wilt inhalen. Maar je kunt prima een beetje schipperen met je slaap.
En als jullie zo iemand onderzoeken die daar 7-8 uur lekker ligt te slapen, kan je dan op een gegeven moment ook aan al die metingen zien van nou, nu is het beste moment om die persoon wakker te maken en 10 minuten later is het alweer eigenlijk niet goed?
Of? Ja, zeker.
Dus eigenlijk kan iedereen een persoonlijk slaapadvies krijgen van je moet 7 uur en 18 minuten elke nacht slapen?
Nou, eigenlijk is de beste manier om erachter te komen hoeveel slaap je nodig hebt, is dat echt bij jezelf onderzoeken. Want het zou ook zo kunnen zijn dat sommige mensen die doezelslaap aan het einde van de dag, 's ochtends nog even nodig hebben om hun slaap af te ronden. Zo andere mensen liefst uit bed zouden springen. Je zou eigenlijk gewoon een keer een periode moeten hebben dat je geen verplichtingen hebt. En dan gewoon, laten we zeggen vakantie. En dan in een periode van 2 weken merken wat jouw individuele slaapbehoefte is. Zonder dat er druk op je gelegd wordt van wekkers of andere dingen. En dan heb je het beste beeld van wat jouw individuele slaapbehoefte is.
Ik heb wel eens dat ik dan de wekker om 7 uur zet, maar ik word om 6 uur wakker. En dan ben ik eigenlijk klaar wakker en dan denk ik, blijf nog even een uurtje liggen. En dan val ik in slaap en dan word ik erna wakker en dan ben ik uitgeput. Had ik dan beter kunnen opstaan of is dat extra half uurtje nog wel?
Ik denk dat je dan beter op had kunnen staan, eigenlijk. Dan begin je de dag waarschijnlijk toch op een frissere manier. Want dan ben je opgestaan op het moment dat jouw biologische klok aangaf van ik ben nu wakker.
Met andere woorden, laat het los dat je pas op de wekker wakker moet worden als je al
zeker.
Eerder...
Ik zou zeggen, ga meer op je gevoel af. En als je het gevoel hebt van ik ben nu wakker, dan zou je daar gewoon op voort moeten borduren.
Ja. Jullie maken bij het onderzoek ook gebruik, bij een ander onderzoek, van slaapregister.nl, zag ik. Wat wordt mensen dan gevraagd om bij te houden? Misschien dit soort dingen, hè? Van tijdens de vakantie, wat is je ritme?
Ja.
Wat willen jullie weten van bij dat populatieonderzoek?
Ja, slaapregister.nl is opgericht door een collega van mij, Eus van Zomeren. Een van de grote slaaponderzoekers, bekende slaaponderzoekers van Nederland. En die wil eigenlijk weten wat nou in de populatie de verschillende vormen van slapen zijn. Dus de langslapers, de kortslapers, mensen met slaapstoornissen, is dat één... Is er maar één slaapstoornis of heb je eigenlijk een heleboel slaapstoornissen? Dus we vragen mensen via die website naar hun slaappatroon. Dus bent u een goede of een slechte slaper? Hoeveel slaapt u? Wat eet u? Wat is uw geslacht? Waar woont u? Woont u boven de bakken of naast de tramrails of dat soort dingen? Dus probeer helemaal in kaart te brengen wat iemands individuele slaappatroon is in relatie tot zijn of haar omstandigheden. Persoonlijke familieomstandigheden, woonomstandigheden. Voedselpatroon, stemming, aandacht, cognitie, al die dingen proberen we te meten. En daarmee proberen we dan een beeld te krijgen van hoe het zit met slaappatronen in Nederland. Dus we zijn op zoek naar alle mogelijke vormen van slaappatronen.
En zou dat op kunnen leveren dat er ineens iets raars uitkomt dat in Friesland mensen boven de bakken, die boven de bakken wonen, slechter slapen? Dus we gaan een vervolgonderzoek doen met die groep. Is het ook al zo specifiek?
Ja, je kunt daaruit inderdaad bepaalde groepen destilleren. Die een hele specifieke klacht hebben. En die specifieke klacht kun je dan nader onderzoeken. Dus dat is voor ons als onderzoeker natuurlijk heel fijn dat we daarmee heel gemakkelijk een populatie kunnen identificeren die voldoet aan bepaalde criteria. En daarnaast gebruiken we de gehele basis van respondenten, dus de gehele populatie, om te kijken naar het patroon over de bevolking.
Lijkt het ook, Sonja, een beetje op jouw vakgebied? Dat jullie als je eenmaal psychiater bent, krijg je natuurlijk ook allerlei klachten binnen. En dat is eigenlijk een mini-populatie. Dat er ineens een probleem voorkomt waarvan je denkt, goh, daar dat hoor ik nu zo vaak. Dat is nog niet representatief, maar daar moeten we eens induiken.
Nou, ik denk dat dit onderzoek daar een heel mooi voorbeeld van is. Bij Parkinson-patiënten die bij ons op de poli kwamen, hoorden we zo vaak dat er klachten waren over slaapstoornissen en depressie, dat we dachten, daar moeten we iets mee. Maar slaapstoornissen komen heel vaak voor bij psychiatrische aandoeningen. Dus slaap en psychiatrie heeft absoluut met elkaar te maken.
Is het mogelijk om iemand die klachten heeft of heel veel stress ervaart en daardoor zegt dat diegene niet kan slapen, dat hij alleen door de biologische klok of door lichttherapie dat probleem kan oplossen? Of moet het altijd hand in hand gaan met de behandeling van de onderliggende klachten?
Ja, kijk, goede slaap en goede nachtrust is natuurlijk heel belangrijk, hè? Want je kan je voorstellen dat als er heel veel van je gevraagd wordt, je staat onder ontzettende stress, dat als je goed uitgerust bent, dat je een stuk weerbaarder en veerkrachtiger bent dan wanneer je uitgeput bent. Dus slaap is een belangrijk onderdeel, maar ik denk dat bij bijna alle psychiatrische aandoeningen het wel zo is dat er meerdere oorzaken zijn en dus ook meerdere aangrijpingspunten voor behandeling. En dat maakt ons vak ook zo leuk en zo complex, dat je niet alleen naar de biologie moet kijken, maar ook naar stressoren, ook naar iemands gezin van herkomst bijvoorbeeld, zijn huidige situatie. Dat zijn allemaal dingen die het probleem in stand kunnen houden of juist bij kunnen dragen aan de oplossing.
Ja, daarover gaan we straks ook nog een beetje verder discussiëren. Ik wilde nog één vraag ook aan Isbrand stellen over dat slaap is toch een beetje nog een mysterie. En er wordt nu van alles ontdekt. Is er ook iets wat jullie echt helemaal niet begrijpen? Wat je tegenkomt in metingen of wat naar voren komt? Waarvan je denkt, ja, dat snappen we echt niet aan slaap.
Nou, een van de dingen die we denk ik nog niet goed in de vingers hebben zijn die verschillende slaapstadia. Waarvoor is het nou nodig dat we door die verschillende stadia heen lopen en dat 5 keer per nacht? En dus je loopt eigenlijk van je lichte slaap naar je diepe slaap naar je remslaap en dan ga je weer terug naar je lichte slaap, diepe slaap, remslaap en die cyclus. En iedere cyclus duurt dan ongeveer 1,5 uur.
En je hoeft niet per se wakker te worden tussendoor.
En je wordt niet per se wakker. Nee. Je kunt wakker worden. Sommige mensen worden dan soms ook even wakker, maar vergeten dat meteen weer. Dus die weten dat niet eens. Eigenlijk is dat die afwisseling van die slaapstadia iets wat we nog niet goed begrijpen. Sowieso die droomslaap is natuurlijk ook toch nog een soort raar fenomeen. Dus de remslaap, de fase waarin je droomt. Want dat lijkt in ieder geval niet een fase te zijn waarbij je nou bijvoorbeeld tot rust komt. Sterker nog, je lichaam, je beweegt niet, dus je lichaam lijkt wel rustig. Maar van binnen ben je net zo actief en je gebruikt net zoveel energie als wanneer je wakker bent. Dus die remslaap is niet een fase waarin je uitrust. Dat is een fase waarin iets anders gebeurt. En die dromen, die zo heel sprekend kunnen zijn, of heel angstig kunnen zijn zelfs, die zijn ook nog niet goed begrepen. Ja, want mensen vinden soms heel prettig dat ze dromen, maar ze zijn niet per se nuttig. Ja.
Iedereen heeft vast wel eens naar iemand geroepen, laat me slapen. En dat is ook het lied wat we nu gaan horen van Akte en de Munnik.